Goedemorgen, broeders en zusters, welkom weer. Zondag, opstandingsdag. Goed om de Heer te prijzen, om hem groot te maken. Amen, hij is in ons midden. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Amen, daar is hij. Hij woont in uw lieden. Dus niet zo om bang voor te zijn, want hij is met ons. Amen, gelooft u dat? Amen. Laten we de Heer groot maken. Volgende week vrijdag is wel gewoon dienst trouwens. Het was alleen deze vrijdag dat geen dienst was. Dus dat nog even te melden. Als eerste lied wil ik zingen De Rivier. Ja, Boeddha Rep die predikt vrijdag. En zondag. Hoor ik. En vandaag ook. Deze zondag ook. Dus we kunnen goed gebruik van hem maken. Ja, zeker. De enkele keer dat hij hier is, hè. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Laten we dat allemaal doen, broeders en zusters. Amen. En laat ons weer schoonwassen door het woord van God. Amen.
Al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven. En verfris mij elke dag. Is een schoon van uw genade, waar ik steeds ontmoeten mag. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik blijf
dag weer voor u. buitenkant die vervalt wel, maar de binnenkant die vernieuwt die dag na dag. Amen. Fijn, dekzegend om hier te zijn. Amen. Ik ervaar de tegenwoordigheid. Amen. Ik hoop dat u dat ook doet. Amen. En anders, als u niet ervaart, hij is toch hier. Amen. Dus, okay. Shepherd of my soul. Het volgende lied. I give you full control. Amen. Zodat we hem kunnen volgen waar hij ons leidt. Amen.
Thank you.
Gekocht door het bloed, Heere, Heere van Jezus Christus, Heer. En we danken u, Heere, dat we hier zo samen mogen zijn, Heere. Heiland, dank u, Heere, dat u altijd zo goed voor ons bent, Heere. Heiland, Heere, en ja, wij zelf zijn niet zo goed, Heere. We proberen, Heere, uw woord te volgen, Heiland, Heere. Heiland, Heere, en we vertrouwen, Heere, op die genade van u, Heiland, Heere, dat u iets in ons geplaatst hebt, Heere, wat eeuwig leven is, Heere. Heere, wat u zelf bent, Heere, in ons, Heere. Vader, Heer, het is zo groot, Heer. En Vader, Heer, ik wil ook bidden voor deze ochtend, Heer. Heiland, Heer, wilt u, Heer, Heer, ons zo helemaal in uw handen nemen, Vader. Heer, en spreekt in onze harten, Heer. Heiland, Heer, u kent elke verlangen, elke nood, Heiland. U weet wat nodig is, Heiland, Heer, Jezus. Wij zelf weten dat niet, Heer. Heer, soms hebben we klein vermoeden, Heer, in wat we nodig hebben, Vader. Heer, sowieso hebben we u nodig, Heer. Heiland, dat u meer en meer in ons, Heere, gestalte neemt, Heere. Heiland, dat we onszelf, Heere, meer kunnen overgeven aan uw woord, Heere. Heiland, Heere, aan uw geest, Heere. Wat u tot ons te zeggen hebt, Vader, Heere. Heiland, Heere, we danken u, Heer, dat we, Heere, door u, Vader, Heere, hier geroepen zijn, Heiland, Heere. Vader, Heere, vertrouw erop, Heere, dat we uitverkoren kinderen van u zijn, Heere. Heere, dat u, Vader, Heere, ook alle twijfel, alle ongeloof weghalen, Vader. Heer, de vijand, Heer Jezus, Heer, probeert ons natuurlijk altijd naar beneden te halen. Heiland, Heer, maar Vader, wilt u ons opnieuw oprichten? Heer, Heiland, Heer, als mensen ziek zijn, Heer, maak ze weer gezond, Heer. Heiland, Heer, als mensen lauw zijn, teruggevallen zijn, Heer, geef ze opnieuw dat verlangen weer. Laat ze uitroepen tot u, Heiland, Heer. Vader, Heer, want het is u zelf in ons, Heer. Heer, die, Heer, in ons hart, Heer, tot u roept, Heer. Heiland, die diepte, die roept tot die diepte, Vader. Heer, kom zo naar voren, Vader, Heer, ook, Heer. Heer, als broeder Rep, Heiland, Heer, predikt, Heer. Vader, Heer, mag hij zichzelf aan de kant ook kunnen zetten. Heer, we zijn dankbaar, Vader, Heer, dat hij hier is, Heer. Dat hij zichzelf ook, Heer, beschikbaar stelt. Heer, om het woord, Heer, nu, Heer, voor ons te geven, Heiland, Heer. Heer, wilt u daar machtig en krachtig in werken, Heiland, Heer. Vader, Heer, we zien uit, Heer, ook naar grote getuigenissen, Vader, Heer. Grote dingen, Heiland, die u doet, Heer. Dank u. In Jezus' wondervolle naam. Amen. Amen. En dan wil ik als laatste lied zingen, We Will Remember. Amen. En dan kan, halverwege het lied, kun je naar voren komen. We will remember. We will remember. We will remember. The works of your hands. We will stop and give you praise, for great is thy faithfulness. We will remember.
Our helper, our liberator, and giver of life's darkest valleys, we will look back at all you have done.
And we will shout, our God is good, and He is the faithful one. We will remember. We will remember, we will remember, we will remember the works of your hands. We will stop and give you praise, for great is thy faithfulness.
Amen. It's so good in the times of trial that we have to be able to stop and remember the work of His hands.
De moeite te stoppen en te bedenken de dingen die Hij gedaan heeft, de werken van zijn handen.
Because the key is He's the same yesterday, today and forever.
En de sleutel is dat Hij dezelfde is gisteren, heden en voor eeuwig.
We get in the midst of a trial, we get in the midst of a difficult time. All we can see are the giants around us.
En als we in de strijd zijn in het midden van een moeilijke tijd, en het enige wat we kunnen zien soms is de reuzen rondom ons.
And we just stop and remember He's still with us today.
Maar het is goed om dan te stoppen en te beseffen dat Hij nog steeds met ons is vandaag.
I won't be singing any songs.
Ik zal geen lied meer zingen.
I can remember Brother Nuri told me some years back.
Ik kan me herinneren dat Nuri een tijdje terug zei, een paar jaar geleden, heel lang geleden alweer. Hoor.
Your brother has the musical gift in your family.
Die zei van, ja, maar je broer, die heeft de muzikale gaven in het gezin.
Zo ja, zo te zeggen, je kan best spreken en stoppen met zingen. Begrepen. Nou goed. Just thinking, maybe we can open up our Bibles to the book of Jude.
Misschien kunnen we onze Bijbels openen bij het boek Judas.
And won't keep you too long standing.
Anders hou ik je te lang staande.
Remember the first sermon I ever preached was in Malawi in Africa.
De eerste dienst die ik ooit predikte was in Malawi, Afrika.
And I was so nervous.
En ik was zo nerveus, zenuwachtig.
I asked everybody to stand for reading of the text.
En ik vroeg de broeders en zusters te gaan staan vanwege het lezen van de tekst.
And 30 minutes later they were still standing.
En 30 minuten later stonden ze nog steeds.
So I'll just read the text and let you be seated.
En ik zal de tekst nu lezen zodat jullie kunnen gaan zitten.
Jude verses 3 and 4.
Judas 1 vers 3 en 4.
Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toezette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. May the Lord just add His blessing this morning. Let's pray.
We bidden.
Heavenly Father, we just ask your blessing over the service this morning.
En Heer, we vragen uw zegen over de dienst vanmorgen.
Lord, I pray that you would speak to each one of our situations, the trials each one of us might be going through.
Heer, dat u spreekt tot in ieder van ons in een toestand, de strijd waar we misschien doorheen mogen gaan.
That we can remember the works of your hands.
Zodat we de werken van uw handen mogen herinneren.
The characteristics of your nature.
De eigenschappen van uw natuur.
The love of your heart for us.
En de liefde van uw hart voor ons.
And the promise that if you've begun a good work in this, you're not going to stop it halfway. You will complete it all the way.
En de belofte dat wat u begonnen bent, dat u dat ook zult voleindigen, dat u het helemaal zult afmaken tot aan het eind.
And Lord, we just pray that you'd be with those who are streaming also. Bless them in a special way too, we pray.
En we bidden ook voor diegenen die streamen. Wilt u ook hen zegenen?
In the name of the Lord Jesus Christ.
In de naam van de Heer Jezus Christus.
God bless you. You may be seated.
U mag gaan zitten.
Amen. When thinking, ministering a couple times here and a couple times still to come.
En we hebben een paar keer gepredikt en er zijn ook nog tijden die zullen komen.
And I got to thinking about a youth service I did a long time ago when I was before I got married.
En ik dacht aan een jeugddienst heel lang geleden voordat ik getrouwd was.
I remember I was teaching at school and those same two kids in my youth group had me in Bible class for 5 days that week.
En de kinderen aan wie ik predik, die hadden ook bij mij op school gezeten en ze zaten in de Bijbelklas 5 dagen lang.
And that week, and then and that week for chapel, the chapel speaker had to cancel at the last minute because he was sick.
En ik had de spreker die zou spreken, die moest ik afzeggen want hij was ziek.
Dus they got listen to me in chapel that week for the sixth time.
En ze moesten in de kapel opnieuw naar mij luisteren. Hadden al 5 dagen geluisterd in die week, maar de 6e keer moesten ze weer naar mij luisteren.
And then on Saturday there was a youth service.
En op zaterdag was er een jeugddienst.
And I was already they'd been asked to take that youth service.
En ik was gevraagd om de jeugddienst al te nemen.
So that was the 7th time that week those kids had listened to me.
En dat was de 7e keer dat die kinderen naar mij moesten luisteren.
Dus ik had echt medelijden met hen aan het einde van de week. En ik denk, volgende week als jullie mij weer gaan preken, heb ik medelijden met jullie. Dus moest de Heer ons allemaal helpen. But we're going to be speaking today, Lord willing, on the second church age, Smyrna.
We mogen de Heer ons zegenen met de tweede gemeente. De Heer zal tot ons spreken vandaag door het gemeentetijdperk van Smyrna.
And our subject is God's purpose in Smyrna's suffering.
Gods doel in het lijden van Smyrna.
And if he had a purpose in Smyrna's suffering, he has a purpose in our suffering also.
En als hij een doel heeft met het lijden van Smyrna, heeft hij ook een doel voor het lijden van ons.
And this is a difficult subject to take because suffering always touches our heart in a sensitive way.
En dat is een heel moeilijk onderwerp om te nemen, want lijden raakt ons hart op een hele gevoelige manier.
We just pray the Lord will make it clear to us and help us to see that he's walking with us in all those tough times as well.
En ik bid dat de Heer het ons zo duidelijk maken dat hij ook in de moeite met ons is.
But in Revelation chapter 2, it opens up with Paul's message to the Ephesian church age.
En in hoofdstuk 2 van Openbaringen begint het met het Paulus boodschap aan de gemeente van Efeze.
And last week we didn't talk about this aspect of the Ephesian age.
En laatst een keer spraken we over dat aspect van de Efeze gemeente.
But we didn't speak about how they ended and they kind of lost their first love.
Maar we spraken er niet over hoe dat het eindigde en dat ze als het ware hun eerste liefde verloren.
But you can imagine on the day of Pentecost when the Holy Spirit fell.
Maar je kan bedenken dat het op de dag van Pinkster toen de Heilige Geest viel.
I was just the pure Holy Spirit and the pure Word of God was being preached.
En dat was de pure, zuivere Heilige Geest, het zuivere woord van God wat gepredikt werd.
And the book of Acts relates this story of how the pure word of God was changing hearts and lives.
En het boek Handelingen die vertelt het verhaal hoe dat zuivere woord daar levens veranderde.
But it doesn't take long.
Maar het duurde niet lang.
Until in the book of Acts you start hearing of one named Simon the sorcerer who comes in.
Totdat je leest in het boek Handelingen dat iemand als Simon de tovenaar binnenkwam.
Who wants to receive the Holy Spirit for a gift of money.
Die ook de Heilige Geest wilde ontvangen voor geld.
And then he could start making a business out of it.
Zodat hij er een zaakje van kon maken.
And here's one of the first places you see the spirit of Antichrist starting to sneak into the church.
En hier zie je een van de eerste plaatsen dat de geest van de Antichrist binnenkomt kruipen.
And if we look at our text from the book of Jude.
En als we kijken naar onze tekst in het boek van Judas.
You can see within just 50 or 60 years.
Dan kan je zien dat binnen 50 of 60 jaar.
Judas is already speaking about how people have crept in unawares.
Dat spreekt Judas erover dat er sommige mensen zijn binnengeslopen.
Teaching something different, turning us away from God.
Die ons andere dingen leren, die ons wegtrekken van de dingen van God.
And how our task is to earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints.
Maar onze taak is om ernstig te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd.
And in this the early apostles were doing this. Also Irenaeus was doing this in the second church age.
En de eerste apostelen deden dat en ook Irenaeus deed dat in het eerste tijdperk.
And Brother Branham continues to restore us to that through his message.
En Broeder Branham deed dat ook om de boodschap terug te herstellen.
Irenaeus was one of the last leaders of the early church who had a connection to one of Jesus's disciples.
En Irenaeus was een van de laatste die nog een verbinding had met een van de discipelen van de Heer Jezus.
So we will look at him.
We kijken naar hem.
Because he was taught by Polycarp, who was also taught by John, the disciple of Jesus.
Want hij werd geleerd door Polycarpus, en Polycarpus was werd geleerd door Johannes.
And one of my purposes in looking and doing this study for myself.
En een van de redenen waarom ik dit studeer ook voor mijzelf.
Was to see the continuity between what was taught in the book of Acts.
Om daar te zien dat het datgene wat doorgaat in het boek Handelingen.
Irenaeus was teaching the same thing.
Werd ook doorgegeven door Irenaeus.
And then Brother Branham talks about being restored back.
En Brother Branham spreekt erover dat wij weer worden teruggesteld tot datgene
wat daar geleerd werd. And you can see continuity between what the Bible teaches.
En we zien dan een continuïteit tot wat de Bijbel leert.
Between what the early church fathers taught.
En wat de eerste kerkvaderen leerden.
Before the spirit of Antichrist took it over.
Voordat die antichristelijke geest het overnam.
Within the continuity with what Brother Branham is restoring us back to.
En dat is ook in continuïteit met waar Brother Branham ons toe terughestelde.
And then the next we'll take a look at the suffering that Smyrna went through.
En we willen nu kijken naar het lijden waar Smyrna doorheen ging.
And what God's message was to them.
En wat Gods boodschap was aan hen.
But first the name Smyrna itself, it comes from the word myrrh, which means bitterness.
En het woord Smyrna dat komt van het woord myrrh. En dat betekent bitterheid.
And myrrh would be used in embalming the dead, for example.
En is dat niet het woord? En myrrh wordt gebruikt voor het balsemen van de doden.
And this age is myrrh is used in connection with this age.
En myrrh dat wordt gebruikt in als een type voor dit tijdperk.
Because it was a bitter age filled with spiritual death.
Maar het was een bittere tijdperk, gevuld met geestelijke dood.
Brother Branham says.
Brother Branham zegt hier
dat de twee wijnstokken het raamwerk van de gemeente dreven nog verder uiteen, terwijl aan de zijde van de valse wijnstok de bitterheid tegenover de ware wijnstok nog groter werd. So the bitterness is just accelerating and strengthening and death.
En de bitterheid wordt groter en groter en tot de dood.
And Brother Branham says death was not only the seed of the false vine.
En de dood werd niet alleen gezien in die valse wijnstok.
But even in the true vine.
Maar zelfs in de ware wijnstok.
There was a creeping paralysis and impotence because they were drifting away from the unadulterated truth. After the first few years after Pentecost.
Want er kroop daar een soort verlamdheid en een onmacht binnen. Want het was al reeds afgedreven van het onbevlekte woord en van de eerste jaren van het Pinksteren.
And when we look at our own lives, when we drift away from God's word ourselves.
En kijk naar onze eigen levens, als wij afdrijven van het woord van God zelf.
Then our spiritual strength is also going to fall away.
Dat ook onze geestelijke kracht zal wegvallen.
And you can usually go back if you've fallen in the temptation somehow.
En als je het is moeilijk om terug te gaan als je in
if you fall into temptation somehow,
als je in verzoeking bent gevallen,
you can often look back and say, yeah, if I'd just been holding on to Christ a little closer, that would have helped.
Ja, als je terugvalt in verzoeking, je kijkt dan terug en zeg je, ja, als ik me meer aan Christus had vastgehouden, dan zou dat zeker geholpen hebben.
But the beautiful thing is,
en het prachtige is,
even after we've fallen,
dat nadat we zijn gevallen,
we don't have to pick ourselves up by our own bootstraps.
Dat we ons niet bij onze fetus omhoog hoeven te trekken.
Because our spiritual success is not dependent upon our strength, but upon His.
Want ons geestelijk succes hangt niet af van onze eigen kracht, maar van Zijn kracht.
We can fall 7 times and he picks us up again.
Want wij kunnen 7 keer vallen en Hij tilt ons weer op.
Because He loved us when we were at our worst.
Want Hij hield van ons toen wij op ons slechtst waren.
And he continues to love us.
En Hij gaat het mee door om ons lief te hebben.
My son Job can do the worst things in the world.
En mijn zoon Job kan de slechtste dingen doen in de hele wereld.
But that doesn't change the fact that he's my son.
Maar dat verandert niet het feit dat hij mijn zoon is.
You can do a genetic research. You can do research of the blood. He's my son.
Je kan zijn genen gaan bekijken en zijn bloed en dan zie je dat hij mijn zoon is.
And that's how it is with us and God.
En dat is ook hoe het is met ons en God.
We are His children.
Wij zijn zijn kinderen.
Salvation depends upon God and not upon ourselves.
Redding hangt af van God en niet van onszelf.
Brother Branham also talks about how no true believer, geen enkele ware gelovige, is sterk en geestelijk gezond en levend, dan in zoverre hij kennis draagt van toegewijd in Gods heilige woord. So if we want to continue our victory in our lives, we're leaning upon God all the way because we can't overcome on our own strength.
Maar als wij overwinning willen hebben in ons leven, dan moeten we helemaal op God vertrouwen, want we hebben geen kracht vanuit onszelf.
So in the second century,
in de tweede eeuw,
after Christ, after Pentecost,
na Christus, na Pinksteren,
the strength in the church seemed to be gradually fading away.
Dan zie je dat de kracht die daar in de gemeente is langzamerhand wegvloeit.
This begins in Ephesus.
Begint daar in Efeze.
And it accelerates in Smyrna.
En het wordt sterker in Smyrna.
De tijdperk van Smyrna was de regen, de zon en de voeding, waardoor het afschuwelijk bederf verzekerd werd dat de kerk stevig in de greep van de afgrond niet zou voeren. Het werd steeds erger in de tijdperk van Smyrna. And we see this in the second century, the church's expectation of Christ ever coming back also began to fade.
Maar ook in het tweede tijdperk zie je dat het verwachting van de terugkomst van Christus begint ook langzaam uit te doven.
And I just want to, I'm going to draw here from a church historian.
En ik wil iets nemen van een kerkhistoricus.
En het is heel academisch verwoord hoor. But I want to see that even unbelieving historians can look and see the same thing happening.
Zelfs ongelovige geschiedkundigen die zien hetzelfde gebeuren.
Toen de apocalyptische, ik zal het vertalen. Toen de hoop op Jezus' wederkomst minder levendig werd. En het stadsbestel van de kerk rigide. Namen de buitengewone werking van de geest, die kenmerken waren van de vroege kerk, af. Zowel in frequentie als intensiteit. They weren't expecting Christ to come back anymore. It had been so long.
Ze verwachten niet meer dat Christus terug zou komen. Het duurt al zo lang.
And they didn't as they weren't expecting Christ to come back, they started seeing less and less of the Holy Spirit working even among their own ranks.
En omdat ze niet meer verwachten dat Christus terug zou komen, dan zagen ze gewoon het afname van de Heilige Geest.
And this church historian sees a connection between two things.
En die kerkhistoricus zegt dat er een verbinding is tussen twee dingen.
As people stopped believing in Christ's return.
Als de mensen stoppen om in de terugkomst van Christus te geloven,
you have a rise instead of a church system.
Dan komt een kerksysteem komt dan omhoog.
So these are two things are very closely connected.
En dat zijn twee dingen die heel sterk met elkaar verbonden zijn.
And that this is an academische taal.
En dit is een academische. Ja.
But Brother Branham says the same thing in heel gewone taal. So if the Holy Spirit is working less in the church, the church
has minder werkt in de gemeente,
then the church has to moet haar eigen bestaan valideren. Dus de kerk keek steeds meer niet naar de toekomst. Van waar blijft Jezus? Ze keken niet meer naar de toekomst, maar ze keken meer naar het verleden, verlicht door de samenstelling van de apostolische kanon, de schepping van de geloofsbelijdenis. En die episcopaat. Dus in this case,
in deze zaak, in dit geval,
the church had to look to itself to validate its own existence.
Kon kijken naar zichzelf om haar eigen bestaan te rechtvaardigen.
Because they weren't being vindicated by the moving of the Holy Spirit anymore.
Want ze werden niet betuigd door de beweging van de Heilige Geest.
They were being vindicated by their own geloofsbelijdenissen, their own creeds and dogmas.
Hun waarde kwam uit hun eigen geloofsbelijdenissen, eigen leringen.
They were looking back to see what they had said about themselves.
En ze keken terug naar wat ze over zichzelf zeiden.
And you also saw fewer of the gifts taking place among the church.
En je zag er maar een paar gaven die daar bezig waren in de gemeente.
And in that case, they're looking back to the past. In this way, the apostles became, op deze manier werden de apostelen een soort geestelijke aristocratie. Because what we say is what it is.
Oh, en ze zeiden van wat wij zeggen, dat is het.
En de belofte van het Nieuwe Testament over de komst van de Heilige Geest werden voornamelijk verbonden met de Pinkstergebeurtenis. Dit is wat gebeurde jaren geleden, maar het gebeurt niet meer vandaag. And just like I said, it's not just Brother Branham who says these things in the Church Age book. You see secular academic historians saying the same thing.
En het is niet alleen Broeder Branham die deze dingen zegt in het gemeentetijdperkenboek, maar ook ongelovige geschiedkundigen die datzelfde zeggen.
So as the Holy Spirit was no longer moving among them, vindicating their faith.
En de Heilige Geest bewoog niet meer onder hen en betuigde niet meer hun geloof.
The Church validated its existence through Nicolaitanism.
En dan zocht de kerk haar waarde in het Nicolaïsme.
Or they're making up their own system, or this bishop says it, and this bishop believes it, and this bishop believes it. So we're appealing to authority, man's authority.
En ze geloofden in hun eigen systeem en ze verwezen naar autoriteit van mensen.
So any time that anybody would talk about the Holy Spirit actually moving, they'd say, oh, that happened just at Pentecost, it doesn't happen anymore today.
En als iemand begon te spreken over de beweging van de Heilige Geest, dan zeiden ze, oh, dat is niet meer, dat gebeurde daar in het verleden in Pinksteren.
And this is how gradually the denominational system began to take root.
En dit is hoe dat geleidelijk het denominationele systeem wortel begon te schieten.
And to this church, at this time period, God sent Irenaeus as their messenger.
And in dit tijdperk zond God Irenaeus als hun boodschapper.
And we want to compare Irenaeus's beliefs and Irenaeus's teachings with the apostle Paul's.
And als we de lering van Irenaeus vergelijken met de lering van Paulus.
We'll see that they're the same.
Dan zien we dat het hetzelfde is.
One of the things Brother Branham emphasizes about Irenaeus is that he was against organized religion.
En een van de dingen die Brother Branham benadrukt over Irenaeus is dat hij tegen georganiseerde religie was.
Polycarp was more in favor of setting up an organization.
En Polycarpus die neigde meer naar het opzetten van een organisatie.
But Irenaeus was er falikant tegen. And you also see a difference in with the Godhead.
En je ziet ook verschil met de Godheid.
When this issue came up in the Smyrna church at the Nicene Council.
En als toen dit opkwam in het Smyrna tijdperk bij het council bij Nicea.
Irenaeus was not a Trinitarian.
En zag je dat Irenaeus niet een Trinitariër was. Geloofde niet in de drie eenheid.
For Irenaeus, it wasn't the apostolic hierarchy that determined the truth.
En ook voor Irenaeus was het niet die apostolische hiërarchie die de waarheid bepaalde.
It was scripture that determined the truth.
Maar het was de schrift die de waarheid bepaalde.
And one of the big problems that Irenaeus had to handle in that time period.
En een van de grote dingen waar Irenaeus mee moest dealen.
There were lots of heresies going around the churches.
Er waren een hele hoop ketterijen bezig in de gemeente.
But Irenaeus wrote a number of books about this.
En Irenaeus schreef een hele hoop boeken over deze dingen.
To defend the truth and show what was wrong in the heresy.
En om de waarheid te verdedigen en te laten zien wat er verkeerd was met die ketterij.
But when Irenaeus goes about preaching against heresies,
maar toen Irenaeus predikt tegen deze ketterijen,
he doesn't quote this bishop and that bishop and this other bishop.
Haalde hij niet die bisschop aan en niet die bisschop?
His only authority is the scripture itself.
Zijn autoriteit kwam uit de schrift zelf.
He doesn't talk about the bishop of Rome.
Hij sprak niet over de bisschop van
or
Rome.
Or about Rome being the most important church.
Of de gemeente in Rome was de belangrijkste gemeente.
The scripture was Irenaeus' final authority.
Maar de schrift was de uiteindelijke autoriteit van Irenaeus.
Above any man, no matter how big his position might have been in the church.
Boven
scripture
elke,
was the authority.
Elke man, hoe groot zijn autoriteit ook in de gemeente was, zijn schrift was de autoriteit.
And in this time period, were spiritual death was spreading throughout the church.
En gedurende deze tijd, toen geestelijke dood binnenkwam in de gemeente,
Irenaeus was known for the gifts that followed his ministry.
Werd Irenaeus gekend door de gaven die zijn bediening volgden.
And even this secular historian who I've just been quoting.
En zelfs die ongelovige geschiedkundige die ik net aanhaalde.
Irenaeus is described the many brethren in the church of his day who had the gifts, speaking in tongues, discerning secrets of men's hearts and the mysteries of God.
Wordt Irenaeus beschreven van iemand met gaven, met tongen en onderscheiding en al die dingen.
All these things were followed him. There was life there.
En al die dingen volgden hem. Er was daar leven.
Brother Branham also talks about this. Zijn gemeenten in Frankrijk waren erom bekend dat deze de gaven des geestes hadden. Want de heiligen spraken in tongen. Ze profeteerden. Ze wekten doden op en genazen de zieken. Het was er nog steeds toen. En want de heilige geest volgde hem en was er nog steeds bij hem. Hij zag het gevaar van iedere vorm van georganiseerde broederschap. Hij was een krachtig voorstander van een eensgezinde, met de geest vervulde plaatselijke gemeente, die de manifestatie en de gaven hadden en God beloonde hem, want de kracht van God werd onder de heiligen geopenbaard. So God was vindicating Irenaeus and his ministry.
En God betuigde Irenaeus en zijn bediening.
En hier is wat deze historicus zegt. Irenaeus beschreef de vele broeders in de kerk in zijn tijd die deze profetische charismaten of gaven hadden. Die in tongen sprak door de geest, de geheim van het hart van de mens, de mysteries van God naar buiten brachten. Dus de geschiedenis laat het zien, Brother Branham vertelt het, het gaat met de schriften ook mee.
En Broeder Branham zegt het, de geschiedenis laat het zien en het gaat ook mee in continuïteit met de schrift.
En Irenaeus' teaching with the Godhead.
En Irenaeus' leer over de Godheid.
It was not in terms of Greek philosophy, it was in terms of the Bible.
Het ging niet in termen van de Griekse filosofie, maar het was in termen van de Bijbel.
And Brother Branham quotes Irenaeus.
En Brother Branham haalt die Irenaeus aan.
He says all these different, he talks about the Lord of power, the Lord Father of all, God Almighty, Maker, Creator. He says, Irenaeus said, these are not the names and titles of different beings, but of one and the same.
Dit zijn niet titels en namen van verschillende wezens, maar van één en dezelfde.
And when Irenaeus talks about God,
en als Irenaeus over God spreekt,
he talks about God working, revealing himself through history.
Dan spreekt hij erover dat God zichzelf openbaart door de geschiedenis.
And that's how the Old Testament shows us God.
En dat is hoe dat het Oude Testament ons God laat zien.
God, the Jews would learn more and more about God as God revealed himself to them.
En de Joden leren steeds meer over God omdat God zich aan hen openbaarde.
But when the Greeks talked about God, it was all in abstract theoretical terms.
En maar als de Grieken over God spraken, dan was het allemaal theoretische termen.
But when Irenaeus speaks of God, he talks about God works through history.
Maar als Irenaeus spreekt over God, spreekt hij over een God die werkt door de geschiedenis.
He doesn't talk of three persons.
Hij spreekt niet over drie personen.
He talks about one God.
Maar hij spreekt over één God.
And he says God moving through history, working through the hand of the Son, and with the Holy Spirit as being the two hands of God. Irenaeus talks about God working through history with his two hands, the Son and the Holy Spirit.
Oh, en Irenaeus spreekt over die twee handen van God, de Zoon en de Heilige Geest, die werken door de geschiedenis.
But it's just one God. He doesn't break it up into three persons.
Maar het is maar één God. Hij deelt het niet op in drie personen.
And when Irenaeus speaks of the Word of God,
en als Irenaeus spreekt over het woord van God,
he emphasizes the unity between God and his word.
Dan benadrukt hij de eenheid tussen God en zijn woord.
And his focus of the God is how God reveals himself to man over time.
En zijn focus is dat God zichzelf openbaart door de tijd.
And that's exactly how the Old Testament worked.
En dat is precies hoe het Oude Testament werkt.
But Irenaeus was not just a teacher, he was also a shepherd.
Maar Irenaeus was niet alleen maar een leraar, hij was ook een herder.
And Irenaeus' church in France was located about here in this place called Le Gouvernum.
En de gemeente van Irenaeus was daar binnen dat gele rechthoek.
And here you've got a young church growing up in a very pagan village.
En er was een jonge gemeente die opgroeide in een heidense stad.
And in 8177.
En in 177.
This area now is called Lyon.
En nu wordt het Lyon genoemd.
But in 8177, the people in the village attacked the Christians of the village.
En in het jaar 177 vielen de mensen uit de stad, vielen de christenen eraan.
Because in this area of southern Gaul,
want daar in Zuid-Gallië,
they had a deadly plague come through.
Er kwam een dodelijke plaag.
There were enemy raids coming through.
En er kwamen vijandelijke troepen.
And the pagan people in the village.
En de heidense mensen van het stadje.
They thought the reason all these bad things are happening to us.
Dachten dat al deze slechte dingen hun overkwamen.
Is because these Christians.
Vanwege de christenen.
Aren't sacrificing to our gods.
Omdat de christenen niet offeren aan hun goden.
And when the Christians refused to do it,
en omdat de christenen weigerden dat te doen,
then they were condemned.
Werden ze veroordeeld.
They were dragged out of their houses.
Ze werden uit hun huizen gesleept.
There were full-scale riots that took place.
En allerlei dingen
namen riots.
Riots.
Rella,
opstanden.
And many people were killed.
En vele mensen werden gedood.
And it just so happened as this was happening, as this was going on.
En terwijl dit zo gebeurde,
Irenaeus was on a trip to a minister's meeting in Rome.
Was Irenaeus op weg naar een predikerssamenkomst in Rome.
And when he comes back,
en toen hij terugkwam,
The former pastor was in jail.
Dus de voorganger, de voormalige voorganger was in de gevangenis.
And Irenaeus comes back.
En Irenaeus
and he has to pick up all the pieces.
En Irenaeus moet al die scherven bij elkaar rapen.
How to care for the women whose husbands had been killed.
Hoe dat hij zorg moest dragen voor de vrouwen wiens mannen gedood waren.
How to care for the children whose both parents had died.
En zorg dragen voor de kinderen die wees waren geworden.
How to comfort the people who were all suffering.
En hoe hij de mensen moest troosten die allemaal leden daaronder.
And how to handle people. How could God let this happen to me?
En de mensen met de mensen omgaan die zich afvroegen waarom is dit gebeurd?
I don't want anything to do with Christianity anymore because how could God let this happen?
Ik wil niks meer te maken hebben met Christendom, want hoe kon die God dit laten gebeuren?
What a difficult place to have to be the new pastor in.
En wat was het een moeilijke plaats om herder te zijn?
And here's where we see Irenaeus, how he would comfort the people was with the truth.
En hier zien we hoe dat Irenaeus de mensen vertroostte met de waarheid.
I want to take a look in Revelation chapter 2.
En we willen kijken in hoofdstuk 2 van Openbaring.
We shared last week how when God describes the church and its problems and its needs.
En we beschreven vorige keer dat hoe God de gemeente beschreef in zijn problemen en de noden.
But God always introduces himself with a few characteristics of himself first.
Maar God introduceert zichzelf met een paar eigenschappen van hemzelf.
And we want to see that how God introduces himself, those characteristics match the needs of that day.
En hoe dat God zichzelf aankondigde, dat met eigenschappen die nodig waren voor die tijd.
So right at the beginning, verse 8, the angel says unto the church in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Before he ever starts talking about the situation of Smyrna.
En voordat hij begint te spreken over de toestand in Smyrna,
Christ points to his own sufferings.
Laat Christus zijn eigen lijden zien.
Satan tried to kill me.
Satan heeft mij proberen te doden.
He tried to destroy me.
Hij probeerde mij te vernietigen.
I'm the one speaking to you. I was first and I'm the last.
Ik ben degene die spreekt. Ik ben de eerste en ik ben de laatste.
Suffering can never have the last word over your lives because I am the last.
En lijden kan nooit het uiteindelijke woord hebben over je leven, want ik ben de laatste.
Ik ben dood geweest, maar ik ben levend geworden. And we can think about the most difficult trials we can be going through.
En we kunnen denken aan de meest moeilijkheden waar we doorheen gaan.
Wij kunnen zich soms geestelijke dood voelen.
We kunnen zelfs de geestelijke dood voelen.
Maar God kan ons weer levend maken. Dat doet Hij. And He says, ik ken uw werken. And notice, it says, ik ken. And I know at the beginning.
En let op, hij zegt, ik ken uw werken.
There's no suffering that we can go through that God doesn't see, that God doesn't know.
Er is geen lijden waar we doorheen gaan dat God niet weet, wat
he
God
says,
niet kent.
Ik ken uw werken, verdrukkingen en armoede. U bent echter rijk. Because you've been rijk in je geest en in je ziel. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge voor de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. So we see God introduces himself with attributes that we should draw on when we go through times of trial.
We zien hier dat God zichzelf aankondigt met eigenschappen waar we van mogen trekken gedurende onze strijd.
And we see he knows what we're going through.
En hij weet waar we doorheen gaan.
And there's also a reward.
En dat is ook een beloning.
But the question that Irenaeus had to answer for many people is, why did God let this happen?
Maar de vraag die Irenaeus moest beantwoorden, de vraag die veel mensen hadden, waarom liet God dit gebeuren?
And we can all probably look back into our lives and the things that have gone wrong for us.
En we kunnen waarschijnlijk ook allemaal terugkijken in onze eigen levens om te zien naar de dingen die fout gingen.
Why did God let this happen?
Waarom heeft God dit laten gebeuren?
And here's this is the question that people have today and that they wrestled with then.
En dit is de vraag die mensen toen hadden en waar ze ook nu mee worstelen.
How can God be both loving and mighty if he lets so many bad things happen?
Hoe kan God zowel liefdevol als machtig zijn gezien hij zoveel als hij zoveel lijden toelaat?
Because it seems like if God really loved us,
en als God ons werkelijk van ons houdt,
then he wouldn't let these bad things happen.
Dan zou hij die slechte dingen niet toelaten.
Or maybe he does love us.
Maar misschien houdt hij wel van ons.
Maar hij kan gewoon niet tegen de duivel op.
Maar hij is misschien niet zo sterk als de duivel.
Those are the alternatives that this kind of question presents.
En dit zijn de alternatieven die vraag oproepen.
And there are some basic assumptions that are inside this inside this question.
En er zijn een paar veronderstellingen hier in deze vraag.
Dus ja, we denken een liefdevolle mens, een liefdevolle persoon laat een andere mens niet lijden. That's our first step. And then the next step is, yeah, maar God laat lijden echter wel toe. Dus wij kunnen concluderen dat God is niet vol liefde. This is how the argument is usually presented.
Dit is hoe het argument wordt voorgesteld.
But we want to take a look at some of the assumptions that are inside the argument.
Maar we willen kijken naar bepaalde veronderstellingen die in het argument liggen.
A loving person is assumed would never purposefully inflict pain on another person.
En er wordt verondersteld dat iemand die liefde heeft, een liefdevol persoon, niet geen erge dingen op een ander legt. Dat hij moet lijden.
If I love Brother Nuri, I'm not going to hurt him.
Als ik van Nuri houd, dan zal ik hem niet kwetsen.
I'm not going to make him feel pain. I'll do everything I can to keep pain away from him.
Ik zal alles proberen te doen om de pijn weg te houden.
If I really love him.
Als ik werkelijk van hem houd.
That's one of the assumptions here.
Dat is een van de veronderstellingen.
Then also another assumption is that good feelings are one of the indicators of someone's love.
En een van de veronderstellingen is ook dat als je goede gevoelens is de indicatie van de liefde van iemand.
But we're going to see that these assumptions are not accurate.
Maar deze veronderstellingen zijn niet geheel juist.
First off,
de eerste,
our ability to comprehend the purposes of any pain or trial that God might allow into our lives.
En onze bekwaamheid om het doel van het lijden te beseffen wat God toelaat in ons leven
is very limited.
Is gewoon heel erg begrensd.
Because his ways and thoughts are higher than ours.
Want zijn wegen en zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten.
So, take a look first.
Kijk hiernaar.
Would it be possible that someone who loves this child would let this child feel pain?
Is het mogelijk dat iemand dit kind lief heeft, dat hij toelaat dat het kind pijn voelt?
A young child might be petrified of going to the dentist.
En een jonge kind die zou verschrikkelijk bang zijn om naar de tandarts te gaan.
And I can remember the very first time that Job went to the dentist with his mother.
En ik kan me de eerste keer nog herinneren dat Job met zijn moeder naar de tandarts ging.
Yeah, he was this little guy. They got him at the chair.
En dat is een kleine jongen. Ze zetten hem in die stoel.
And the dentist put his fingers in the mouth. Everything was fine.
En die tandarts deed zo zijn vingers in zijn mond.
Job was He was petrified of it, but it went okay.
And Job was, as it were, versteend.
Then he was done. He sits on the side.
And it was klaar, and he sat there on the zijkant.
And then all hell broke loose.
En toen brak de hel los.
Because his mother was asked to get in the chair.
Want toen moest zijn moeder in de stoel gaan zitten.
And then the dentist picks his up, and he starts screaming.
En toen begon de tandarts met de boor en toen begon hij te schreeuwen.
What is he doing to my mom? What is he doing to my mom?
Wat doet hij met mijn moeder?
And you can see how he's thinking, I love my mom.
Ik hou van mijn moeder.
And here's somebody who's going to make my mom's mouth hurt, and that's not loving.
En hier is iemand die haar pijn wil doen, en dat is geen liefde.
And you can imagine some kids might have to have a painful dental experience.
En je kan je voorstellen dat sommige kinderen heel erg pijn hebben terwijl ze geholpen worden door de tandarts.
And as the mom and dad are dragging their kid to the dentist office.
En dat de vader en moeder het kind de tandartsruimte in moeten trekken.
And the little girl says, "Mom, if you loved me, you wouldn't do this to me."
En het kleine meisje zegt, "Mama, als je van me houdt, dan doe je me dit niet aan."
But are you going to maybe pull that little girl's tooth?
Maar misschien wordt die kleine
if there's an infection, will you pull that little girl's tooth?
Als daar een infectie is, zou je dan die tand gaan trekken?
You will.
Dan zou je dat doen.
You will purposefully cause that little girl to have pain.
Er is een doel dat kleine meisje pijn heeft.
And she won't be able to understand it.
En zij kan het niet begrijpen.
You can try to explain as long as you want to. This little girl in the office.
Maar je kan het haar proberen uit te leggen, maar zo, maar dat kleine meisje daar.
That the dentist's ways, our ways, are higher than the little girl's ways.
De manieren van die tandarts en onze manieren zijn hoger dan de manieren van het meisje.
Zijn gedachten zijn hoger dan haar gedachten. Zij kan het niet begrijpen.
Ze begrijpt het niet.
But is the dentist a loving dentist still by causing her to have some pain?
Maar is die tandarts nog een liefhebbende tandarts omdat hij haar pijn veroorzaakt?
He is.
Ja, toch.
So there can be some things.
Er kunnen soms dingen zijn.
That we will go through in our lives.
Waar we doorheen gaan in onze levens.
That are painful.
Die pijnlijk zijn.
That still might be God's hand working in our lives.
Maar het zou nog steeds Gods hand kunnen zijn die werkt in onze levens.
And the question of suffering has many sides to it.
En de vraag van het lijden heeft heel veel kanten.
And we won't talk about every single one of those sides.
En we zullen niet spreken over al die kanten.
But it's enough to see that een liefdevolle persoon laat de mensen niet lijden. Maar een liefdevolle tandarts die de tand niet uitrekt, is ook niet liefdevol. Hij moet iets doen die misschien zelfs pijn kan veroorzaken. En door dat doen laat hij zijn liefde ook zien. So this argument is niet waterdicht. So God can do things in our lives that we don't understand.
En God doet dingen in onze levens die wij niet begrijpen.
That can cause us to have pain.
Maar het veroorzaakt pijn.
But that does not mean he does not love us.
Maar dat betekent niet dat hij ons niet lief heeft.
It might be something that we don't understand.
Misschien iets wat wij totaal niet begrijpen.
Just like this little child, he doesn't understand why his mom has to have this drill put into her mouth.
Maar net als dat kleine kind, hij begrijpt niet waarom zijn moeder die boor in haar mond krijgt.
But years later.
Maar jaren later.
Yes, God was at work there. Even there, that dentist's office, I didn't see it.
Besefte ja dat God daar aan het werk is, zelfs in die tandarts, waar ik het niet begreep.
So, both the parent in this case and the dentist are willingly inflicting pain on the child.
En beide de tandarts en de ouders die hebben een bedoeling met die pijn die veroorzaakt wordt bij dat kind.
The child doesn't understand it.
En dat kind begrijpt het niet.
And for many years he might have a complex about dentist offices.
En jarenlang zou hij misschien een complex kunnen hebben over tandartsen.
Yet over time,
maar na een tijdje,
that child may very well come to understand that even that trial was for his good.
Gaat het kind begrijpen dat zelfs die moeite voor zijn bestwil was?
Maybe we can turn in our Bibles to the book of Job.
Misschien kunnen we naar het boek Job gaan.
I just finished reading this book this last week.
Ik heb dit boek afgelopen week uitgelezen.
I think it's one of the hardest books to read in the Bible.
Het is een van de moeilijkste boeken om te lezen in de Bijbel.
Because you've got Job making a profession the whole time.
Want Job heeft elke keer geeft hij een belijdenis.
Then every other chapter, one of his friends is saying something that isn't completely right.
En dan in elk hoofdstuk daartussendoor zeggen zijn vrienden iets wat niet helemaal juist is.
Job doesn't understand why am I going through this trial.
En Job begrijpt niet waarom hij door die moeite gaat.
I was serving God.
Ik diende God.
I did nothing wrong, yet bad things happened to me.
En ik heb niks verkeerds gedaan en toch gebeuren deze dingen mij.
It seems like Job had this idea about God that if I do what's right, God will bless me. If I don't do what's right, God will spank me.
En op een of andere manier had Job het idee dat als ik juist doe, dan zal God me zegenen. Als ik het verkeerd doe, dan zal God mij slaan.
But I was doing what was right, and I'm having trouble. What's going on here, God?
Maar ik doe wat goed is, en toch heb ik deze moeite. Wat is er aan de hand?
And Job is discussing with his friends throughout the whole book.
En Job discussieert daar met zijn vrienden door het hele boek.
And at the very end, God speaks.
En aan het einde spreekt
God. But perhaps we can look at Job chapter 23 first.
Maar misschien kunnen we eerst even naar hoofdstuk 23 kijken.
Rick, would you read 8 and 9?
8 and 9. Yeah. Mm-hmm. Maar zie, ga ik naar voren, dan is hij er niet. 23. Of naar achteren, dan merk ik hem niet op. Als hij aan de linkerkant werkt, aanschouw ik hem niet. Keert hij zich naar de rechterkant, dan zie ik hem niet.
And when we're in a trial,
en als we in een moeite zijn,
and we feel God's right there with us,
en we voelen dat God daar met ons is,
we can seem like we can handle anything.
Dan kunnen we alles aan.
Because God's with us and we know it.
Omdat God met ons is en dan weten we het.
But when we're in a trial,
maar als we in een moeite zijn,
and we don't know where God is,
en we weten niet waar God is,
and we look on the one hand, God's not there. We look on the other side, God's not there.
Dan kijken we naar de ene kant, God is daar niet. Dan kijken we naar de andere kant, God is daar niet.
Then we feel like that little sheep all by himself in the woods, and the night's falling, and he hears a coyote howl. Oh, then the sheep gets panicky.
Dan voelen we ons als dat schaap wat daar buiten is in de bossen, en hij hoort een coyote huilen, en hij raakt in paniek.
That's how we feel when we don't see God with us in our trial.
En dat is zoals wij ons voelen als we God niet zien in onze moeite.
That's how Job is feeling.
En dat is hoe dat Job zich voelde.
But it goes back to the basis in verse 11.
En als we teruggaan naar de basis in vers 11.
Sorry, verse 10. But he knows the way that I take.
Maar vers 10. Maar hij kent de weg die ik ga.
When he hath tried me, I shall come forth as gold.
Laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen.
Job comes back to that.
En Job komt daar op terug.
Then maybe a page later, it seems like he's lost that, and all he sees are the difficulties.
En dan misschien een bladzijde verder, dan zie je dat hij het weer verloren heeft.
And then he'll come back.
Is, en dan ziet hij alleen zijn moeite.
And then he'll come back and says, I know my Redeemer lives.
Maar dan zegt hij weer verder van, ik weet dat mijn verlosser leeft.
It's up and down for a while.
Het gaat een tijdje op en neer, op en neer.
And then God comes into the book. I think Job 40 or so.
En dan in Job 40 komt God op het toneel.
Verse 38.
Vers 38.
And God just starts asking all kinds of questions.
En Job begint allerlei vragen te stellen.
Where were you?
Waar was je?
When I laid the foundation of the world.
38.
Job chapter 38, yeah.
Oh, sorry. Hoofdstuk 38, waar was je?
When I laid the foundation of the world.
Verse 6. Oh. Waar zijn haar pijlers verzonken.
Or verse 16. Have you entered into the springs of the sea or walked in the search of the depth?
Of vers 16. Bent u gekomen tot aan de bronnen van de zee? Hebt u gewandeld op de bodem van de watervloed?
Verse 24. By what way is the light parted that scatters the east wind over the earth?
Vers 24. Waarin is de weg waar het licht zich verdeelt en de oostenwind zich verspreidt over de aarde?
Verse 28. Hath the rain a father? Who hath begotten the drops of dew?
En vers 28, heeft de regen een vader of wie brengt de druppels van de dauw voort?
He's just asking all kinds of questions about all of creation.
En hij vraagt al dit soort vragen over de schepping.
And what God's doing is letting Job know, look at all these things that you have no understanding about and yet you trust me with.
En dan zie je al deze dingen waar die je niet begrijpt. En dan moet je mij vertrouwen.
And Job trusts God.
En Job vertrouwde God.
If God can keep all of these other things throughout the whole universe in order.
Als God al deze dingen onder controle heeft in het hele heelal.
Without us understanding any of it.
Zonder dat wij er ook maar iets van begrijpen.
In the next chapter.
En dan het volgende hoofdstuk.
He talks about the sea monsters.
Spreekt hij over die zeemonsters? And
can you lead Leviathan about with a rope?
Kan je een Leviathan vangen met een touw?
No, but God keeps all of these things in order.
Nee, maar God heeft alles onder controle.
And God's telling Job, I can keep your life in order too.
En God zegt, maar ik heb ook jouw leven onder controle.
Your understanding does not make my keeping your life in control in order any easier.
Maar en jouw,
it doesn't depend upon your understanding.
Dat ik onder controle heb, hangt niet af van jouw begrip.
Precies. Job learns to rest.
En Job leerde om te rusten.
Suffering is always going to be for some kind of a purpose.
En lijden heeft altijd een of ander doel.
Brother Branham says in the Church Age book.
Brother Branham zegt in het gemeentetijdperkboek.
De Heere God, die Almachtige, zegt, ik weet. Daar wandelt hij te midden van zijn volk. Dus zijn volk is niet alleen, hij wandelt er te midden. Maar houdt hij de vervolging tegen? Laat hij de verdrukking ophouden? Nee, hij doet dat niet. Hij zegt alleen, ik weet uw verdrukking. Ik ben het geheel niet onbewust van uw verdrukking. Wat is dit een struikelblok voor veel mensen? Net als Israël vragen zij zich af of God hun werkelijk lief heeft. hoe God rechtvaardig en liefdevol kan zijn als hij erbij staat en toeziet hoe zijn volk lijdt. Ziet u, zij konden zich Gods liefde niet voorstellen. Zij meenden dat liefde niet kon samengaan met lijden. Zij dachten dat liefde een baby met ouderlijke zorg inhield. Maar God zei dat zijn liefde een verkiezende liefde was. Het bewijs van zijn liefde is verkiezing. Dat wat er ook mocht gebeuren, zijn liefde was bewezen. Bewezen waarheid te zijn door het feit dat zij gekozen waren tot redding. Dus God's love does not depend upon the feelings that we have.
Gods liefde hangt niet af van de gevoelens die wij hebben.
The parent who takes their child to the dentist for the painful experience.
En de ouders die hun kind meenemen naar de tandarts voor een pijnvolle ervaring.
That they're caring for the child shows love.
Maar hun zorg voor het kind, dat toont hun liefde.
But that child might go through some pain.
Maar het kind gaat misschien door pijn heen.
But that doesn't mean that their parent isn't loving them.
Maar dat betekent niet dat die ouders niet van het kind houden.
Hij kan u overgeven aan de dood zoals hij met Paulus deed. Hij kan u overgeven aan lijden zoals bij Job. Dat is zijn recht. Hij is soeverein. Maar dit alles is met een bepaald doel. Die wij misschien op dat moment niet snappen. Indien hij geen doel had, dan zou hij de auteur zijn van frustratie in plaats van auteur van vrede. Zijn doel is dat wij, na een korte tijd van lijden, volmaakt, bevestigd, gesterkt en gegrondvest zullen worden. Hij heeft een doel. Suffering is always going to be linked in the scriptures to character and glory.
En lijden is altijd verbonden in schrift met karakter en heerlijkheid.
And that is what God has in mind for us.
En dat heeft God in zijn gedachten voor ons.
He has something for us so much better than happy, healthy, good feelings all the time.
En hij heeft iets in zijn gedachten voor ons dat veel beter is dan alleen maar gelukkig en fijne gevoelens te hebben.
He wants us to have character.
Want hij wil dat we karakter hebben.
Jesus learned obedience through the things that he suffered.
En Jezus leerde zelfs gehoorzaamheid door de dingen die hij heeft geleden.
So we see gehoorzaamheid of character is connected then with suffering.
En gehoorzaamheid en karakter, dat is verbonden met lijden.
In 1 Petrus. Daarin verhoogt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Dus God is not going to let us go through trials if he doesn't see for some reason it's necessary.
En God laat ons niet door moeite heen gaan als hij niet weet dat om een of andere reden dit nuttig is.
And we can't stand at the door and say, God, I'm not going to step forward into this path of suffering until you first show me what the purpose is.
En wij kunnen niet zeggen tegen God, nou wij doen deze stap naar het lijden toe, als we tenzij we eerst weten wat het doel is.
No, when we take that step following God, even without understanding what God's doing.
Nu, als wij die stap doen, zonder dat we zelfs beseffen wat God aan het doen is.
That is the greatest expression of our trust and love for God.
Dat is de grootste manier om uit te drukken dat we de God vertrouwen en weten dat hij ons lief heeft.
Think about the three Hebrew boys.
Denk aan die Hebreeën jongens.
They were doing everything right, it seemed like.
En het leek alsof ze alles juist hadden gedaan.
They were standing for God and everybody else was bowing to idols.
En zij stonden voor God terwijl iedereen om hen heen boog voor afgoden.
And they get called up before Nebuchadnezzar.
En zij werden voor Nebuchadnezzar geroepen.
And then Nebuchadnezzar says, I'm going to give you another chance, guy, before I throw you into that fiery furnace.
En hij zei van, ik geef jullie een volgende andere kans voordat ik jullie in de oven werp.
And finally they get thrown in.
En uiteindelijk werden ze erin geworpen.
And they can't be resisting saying no, we won't go in there until God shows why.
En ze konden zich niet zeggen van oh, we gaan er niet in totdat God ons laat zien waarom dit nodig is.
They didn't know what God was going
Want
to
ze
do.
Ze wisten niet wat God ging doen.
But they said we trust you anyway.
Maar ze zeiden we vertrouwen hoe dan ook op u.
They told Nebuchadnezzar we don't know if God's going to deliver us or not.
En ze zeiden tegen Nebuchadnezzar we weten niet of God ons zal bevrijden of niet.
But we will not bow before you.
Maar we zullen niet buigen voor de afgoden.
And to God,
en God,
their stand against Nebuchadnezzar.
En voor God stonden ze tegenover Nebuchadnezzar.
To God, their testimony before Nebuchadnezzar.
En voor God was het dat hun getuigenis voor Nebuchadnezzar.
That was the greatest, the biggest miracle.
Dat was het grootste wonder.
Taking them out of the fiery furnace was easy to God.
En het, hun uit die vurige oven te nemen was makkelijk voor God.
But he took care of them.
Maar hij zorgde voor hen.
They didn't understand what was going on.
En ze begrepen niet wat bezig was.
Didn't know why they had to suffer.
En ze wisten niet waarom ze moesten lijden.
God took care of them.
Maar God draagde zorg voor hen.
De beproeving van uw geloof die van groter waarde is dan die van de goud. De beproeving van uw vers 7. De beproeving van uw geloof groter waarde heeft dan goud. Soms vragen wij, do we have the same value as God has sometimes?
Soms vragen we ons af, hebben wij dezelfde waarde als God heeft?
Because the trying of our faith, that faith is much more precious than any other thing.
Want de beproeving van ons geloof, dat geloof is kostbaarder dan al het andere.
But look, verzoekingen is connected with heerlijkheid, lof, eer, openbaring. All those things go together in the scripture.
Al die dingen gaan samen in de schrift.
1 Peter chapter 4.
Eerst 1 Petrus hoofdstuk 4.
Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. It's to be expected.
Het is iets wat je kan verwachten.
This is just part of the journey.
Het is gewoon een deel van de reis.
It's like the candidate who goes to a boot camp before he goes into the army.
Het zijn jongens die in de opleiding gaan en een training krijgen voordat ze naar het leger in gaan.
And then he goes and complains to the sergeant, I've got muscle pain.
En dan, als hij dan naar de sergeant gaat, dan zegt hij, ik heb allemaal spierpijn.
I'm sorry, this is the path that you're. This is what happens at boot camp. You're going to get muscle pain.
Dan zegt die sergeant van, ja, maar dit krijg je als je op training bent.
And as we're trying to serve God, it's not a strange thing if trials come upon us sometimes.
En als wij God willen dienen, is het geen vreemde zaak als moeite ons soms over ons komen.
Maar Peter zegt, verblijd u. Naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dus je verblijden, lijden, openbaring, heerlijkheid, het zijn allemaal nauw verbonden. Dan Jacobus, hoofdstuk 1. Acht het enkel vreugde, mijn broers, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en er niks tekort schiet. And I can remember one time in my life when I was thinking on this particular verse.
En ik kan me herinneren toen ik over dit vers nadacht in mijn leven op een keer.
I was the Lord actually brought it to mind then.
En dat kwam in mijn gedachten door de Heer.
It was before I ever met my wonderful wife.
En het was voor de tijd dat ik mijn vrouw ontmoette.
And
mijn,
I had,
mijn wonderful wife.
Yes, yeah. Yeah, don't take a word away from that, brother. Yeah. But I remember I tried to get to know another sister in the church better and tried to start courting her and she said no.
Voordat ik mijn vrouw kende, probeerde ik een andere zuster met een andere zuster aan te leggen, maar ze zei nee.
And yeah, that's a very painful experience, very difficult experience.
En dat is een hele moeilijke ervaring om doorheen te gaan.
So yeah, I went off walking.
En ik wandelde.
I was walking, trying to pray, trying to get some kind of consolation for my broken heart.
Troost te krijgen voor mijn gebroken hart.
And I felt like God had me on on his operating table at that moment.
En het voelde alsof ik op de operatietafel van God lag.
Because, it hurt and God was working on me.
En het deed pijn en God werkte aan mij.
But verse 4 here that we just read, laat die volharding ook volledig mogen doorwerken.
Maar in vers 4 wordt er gezegd, maar laat die volledig.
And I just had this mental image in my mind.
En ik had dit beeld in mijn gedachten.
In my trial, whenever we go through a trial.
En als we door een moeite heen gaan.
It's in us, we're in the surgeon's room on his table.
Dan zijn we daar in die operatiekamer op de tafel.
And can we just let the surgeon work on our hearts until he's finished.
En laat die chirurg gewoon werken aan onze harten totdat hij klaar is.
Because God's doing it, he has us on the operating table because it's needed.
En God heeft ons daar op die operatietafel en het is nodig.
But what happens if halfway through the surgery?
Maar wat gebeurt er als we tijdens die operatie?
Dan I get tired of it and I say, I'm going to jump off the table. I'm going home.
Dat ik er moe van word en zeg, jongens, ik ga er vandoor, ik ga naar huis.
I'm done with the trial.
Ik ben klaar.
God, this, you should have had this done by now.
En God, je zou nu klaar moeten zijn met mij. Ik ben er klaar mee, ik ga
That's
naar
how we feel sometimes in our trial.
Dat is hoe wij ons voelen.
But we've got to let patience have its perfect work.
Maar we moeten geduld toelaten om zijn werk te doen.
God will just keep working on our heart.
En God blijft werken aan ons hart.
Until it's all done.
En totdat alles klaar
and
is.
And he will sew us back up.
En dan naait hij het weer dicht.
And then he'll send us on our way healthy, ready to go when he's done.
En hij laat ons gaan als we gezond zijn en als hij klaar is.
But we want to decide when our trials are over.
Maar wij proberen soms te beslissen wanneer onze moeite klaar is.
I've had enough, God. I've had enough. No.
Ik heb genoeg, God. Ik heb genoeg. Ik wil niet meer.
But God says, no. I see some more stuff. Right? I want to take this out.
Maar God zegt, nee, ik zie nog wat en ik moet dat eruit nemen.
Will we continue to follow God and Lord, let you have your perfect work?
Willen wij God blijven volgen en zeggen, God, dat u klaar bent met uw volmaakte werk?
Count it all joy when you come into diverse temptations.
En zie het als vreugde als je door allerlei beproevingen ingaan.
Knowing this,
dit weten,
the trial of your faith worketh patience.
Dat de beproeving van uw geloof werkt geduld uit.
But let patience have her perfect work. Let
maar
God
geduld,
finish the job.
Laat geduld zijn werk doen. Laat God het werk voleindigen.
And trust him in that whole process.
En vertrouw op God in dat hele proces.
And that can be really, really hard.
En dat kan zeker heel, heel moeilijk zijn.
When we're done, we have no energy left. We just want to sleep. We're sick and tired of it all.
Als we er helemaal moe van zijn, we hebben geen energie meer. We willen alleen maar slapen.
Lord, I trust you still.
Maar de Heer, ik vertrouw u nog steeds.
Speak those words out.
Spreek die woorden uit.
Lord, I trust you.
Heer, ik vertrouw
op
u.
I don't understand why I'm going through this, but Lord, would you give me strength?
Ik begrijp het niet waarom ik hier doorheen ga, maar Heer, wilt u me kracht geven?
And he will give you the strength.
En hij zal je kracht geven.
Write those prayers down.
Schrijf die gebeden
neer. Because God will give you strength.
En God zal je kracht geven.
He will.
Hij zal het doen.
And then if you can look back, yes, I prayed about this on that day, and I prayed about this.
En als je terug kan kijken en je ziet, ja, ik bad tot God op, ik bad hiervoor op die dag en ik bad daarvoor op die
and
dag.
And then we can say, oh yes, God has done this or this later. We can connect the dots.
En dan kunnen we zeggen, ja, God heeft dat daar beantwoord en daar deed hij dat en we kunnen het verbinden.
Because a lot of times our trial just looks like paint splattered on the wall. There's no pattern there at all.
Want heel vaak denken we dat onze strijd is net als verf die tegen de muur gekwakt wordt. Er zit helemaal geen logica in.
But when we can see our prayers and God's provision on that wall.
Maar als wij onze gebeden zien en hoe God erin voorzien heeft op die muur.
And then God starts connecting the dots.
En dan begint God al die stipjes te verbinden.
You thought it was just random suffering.
Al die puntjes waarvan jij dacht dat het allemaal willekeurig was.
But he starts connecting dots and we start seeing his image in our trial.
Maar hij begint daar die punten te verbinden en dan we beginnen zijn beeld te zien in al die strijd.
I thought he wasn't there, but he was with us all the time.
Ik dacht dat hij daar niet was, maar hij was al die tijd met mij.
Amen.
Amen.
Amen. How do we know that God loves us?
Hoe weten we dat God van ons houdt?
It's not by the number of times that he takes us to the Efteling, of the Drievliet, of leuke dingen met ons doet. That's not how we know God's love. We know God loves us because he says it.
En we weten dat God van ons houdt omdat hij dat gezegd heeft.
That's how we know God's love.
Daarom weten we dat hij van ons houdt.
Brother Branham asked the question, does he love us? Yes.
En bedoel, Branham vraagt de vraag, houdt hij van ons?
But
ja.
How shall we know?
Maar hoe weten we dat dan?
Because he said so.
Omdat hij dat gezegd heeft.
He manifested his love to us.
Hij manifesteert zijn liefde aan ons.
He brought us to himself.
Hij bracht ons tot zichzelf.
He gave us of his spirit.
Hij gaf ons van zijn geest.
Placing us as sons.
En hij plaatst ons als zonen.
Then the next question was so good. How shall I prove my love to him?
En dan de volgende vraag is, hoe zal ik mijn liefde tonen aan hem?
By believing what he said.
Door te geloven wat hij heeft gezegd.
And by conducting myself with joy amidst the trials that he in his wisdom allows to come to pass.
En om te wandelen en met vreugde, met blijdschap gedurende de strijd, de moeite die hij over mij laat komen.
That's the hard part.
En dat is het moeilijke deel.
But if we can say, Lord, even in this, I feel so rotten today, I love you, Lord, Help me today.
En zelfs als we zeggen van Heer, ik voel me zo beroerd vandaag, maar Heer, ik hou van U, Heer, help mij om door te gaan.
Daily throw ourselves upon Him, Lord, I feel rotten today, but will You help me today?
Dat we onszelf gewoon voor Hem neerwerpen, dagelijks zeggen, Heer, ik voel me zo beroerd, maar ik vertrouw op U, Heer, wilt U mij helpen?
In many of the Psalms, you'll see David doing something like that.
En in de Psalmen zie je heel vaak dat David op die wijze zich
many Psalms, uitspreekt. Many Psalms, David just starts telling how bad he feels at the beginning.
En in heel veel Psalmen zie je dat hij in het begin uitroept en dat hij zich zegt hoe slecht hij zich voelt.
Faith is not denying all of your sin and saying, I feel fine, my back hurts, I feel fine. No, faith isn't denying everything.
En geloof is niet dat je allerlei moeite die je hebt ontkent.
But faith is looking to God instead of your aching back.
Maar geloof is dat je omhoog ziet naar God in plaats van een rug die pijn doet.
And as David does that,
en als David dat doet,
gradually at the end of the psalm,
uiteindelijk daar aan het einde van het lied,
zijn liedje verandert. At the begin was a lamentation, a klaaglied.
In het begin was het een klaaglied.
And then at the middle of the psalm, he focuses his attention on Christ.
En dan in het midden van het lied richt hij zijn aandacht op Christus.
And at the end of the psalm, he's actually able to sing praise to God.
En aan het einde van de psalm, dan is hij in staat om God te verheerlijken.
That is how we walk in praising God in the midst of our trials.
En dat is hoe dat we wandelen in het midden van onze moeite om God te prijzen.
Now, at the beginning of the message to Smyrna.
En in het begin van de boodschap aan Smyrna.
God emphasizes who He is.
Benadrukt God wie Hij is.
Is bringing the attention to Himself.
Hij brengt de aandacht naar zichzelf.
The devil wants us to look at our trials.
En de duivel wil dat we kijken naar onze strijd.
Or to look back at God and blame God for it all.
En om terug te kijken en God de schuld te geven.
But God starts, look at me, look who I am.
Maar God zegt, kijk naar mij, kijk wie ik ben.
The pain that we experience in trials is bad.
De pijn die we ervaren in de moeite is slecht, is vervelend.
But the devil has a strategy to make our pain even worse.
Maar de duivel heeft een strategie om onze pijn nog erger te laten lijken.
He tells us lies about our sufferings.
Hij vertelt ons leugens over ons lijden.
He tells us lies that God doesn't like you, or you brought this upon yourself, or that God is doing this to punish you, or all kinds of things that could not be true.
En hij zegt dat God niet van je houdt, en dat het je eigen schuld hebt, en dat allerlei dat soort dingen.
He's getting you to, and if he can believe you, if he can get you to believe his lies.
Maar als hij je zover kan krijgen dat je zijn leugens gelooft,
then you have two kinds of pain.
Dan heb je twee soorten pijn.
You have the pain from the trial.
Dan heb je de pijn van de moeite.
But you also have emotional pain in your heart because God hates me.
Maar dan heb je ook die emotionele pijn in je hart, want je denkt dat God je haat.
And this is the pain in our heart that is only because we believe the devil's lie.
En deze pijn wordt alleen maar veroorzaakt omdat we de leugen van de duivel geloven.
There's a model that kind of explains this.
En er is een model die dit uitlegt.
Adversity is moeilijkheden.
Yeah.
We have a problem in our life and that leads directly to some kind of a consequence.
We denken dat we een probleem hebben en dat leidt naar een gevolg.
All the bad things in our life stem from one certain thing that happened to us.
En alle slechte dingen in ons leven komen allemaal voort uit dit ene ding.
We try to make this connection directly.
We maken die verbinding meteen.
But like everybody knows who's been to kindergarten, you don't go from A directly to C. There's something that comes in between it.
Maar iedereen die op de kleuterschool heeft gezeten, die weten dat je niet van A naar C gaat, maar dat er iets tussen staat.
There's a B, right?
En dat is de B.
Adversity, a problem, never leads directly to a consequence. There's always a belief that comes first.
En er is een probleem leidt niet gelijk naar een gevolg, maar er is altijd een geloof daartussen.
Good and true beliefs will make you strong.
En dat je goede en slechte gedachten maken je sterk.
But bad false beliefs.
Goede gedachten maken je sterk, maar slechte gedachten.
False beliefs are going to be a poison that slowly kill us.
Dat is een gif dat je zal doden.
So when we have a problem,
als we een probleem hebben,
we have options to what are we going to believe about our problem?
En dan hebben we bepaalde opties. Hoe denken we over ons probleem?
We have multiple ways of looking at it.
We zijn verschillende manieren om er naar te kijken.
What belief are we going to take about it?
Welk geloof, welke gedachten erover zullen we nemen?
Are we going to blame God for it?
Zullen we God de schuld geven?
That's going to lead to a certain consequence.
Dat zal ons leiden naar een bepaald resultaat.
Are we going to blame somebody else for it?
Of zullen we iemand anders de schuld geven?
That leads to a certain consequence.
Dat zal een bepaald resultaat opleveren.
But there are some people in life, they go through all kinds of things, but they stay soft.
Maar er zijn bepaalde mensen die door allerlei dingen heen gaan in hun leven, ze blijven zacht.
And you can listen to their testimony and think, my, that sister has gone through so much stuff.
En je luistert naar hun getuigenis en je zegt, oh, maar die zuster gaat door zoveel moeite.
And her, the problems that she went through are similar to the problems that lady went through.
En die moeite waar zij doorheen gaat is hetzelfde als waar die andere zuster doorheen gaat.
They have such different consequences. They have different lives, even though their backgrounds have been similar. How can that be?
Maar ze hebben leven verschillende levens, hoewel hun achtergrond hetzelfde zijn. Hoe kan dat zijn?
It's because of the beliefs that they took about their problems.
Want dat is de gedachte die ze hebben over hun probleem.
Because facts and truth are two different things.
Want feiten en waarheid zijn twee verschillende dingen.
The devil can be pointing to all kinds of facts that might have actually occurred.
Want de duivel kan je laten zien op allerlei feiten die in feite die gebeurd zijn.
You remember when Brother Branham's daughter is lying in the bed dying.
En herinner je toen Broeder Branham's dochter het bed lag om te sterven.
He says, Satan moved up beside me and said, did you say God was a good God?
En dat Satan daar kwam en die zei, heb jij gezegd, niet gezegd dat God een goede God is?
That was a fact. Brother Branham had said that God was a good God.
Dat is een feit, want dat heeft Broeder Branham gezegd. God is een goede God.
Devil says, did you say God was a healer?
Oh, heb je niet gezegd dat God een genezer is?
Another fact. Brother Branham had said that.
En dat is een feit. Broeder Branham heeft dat gezegd.
And the devil says, didn't your father just die in your arms?
Oh, is je vader niet onlangs gestorven in je armen?
Another fact. And that actually happened.
Dat is ook een feit wat gebeurd is.
And didn't your brother, another brother die in another brother's arms?
En de ene broeder stierf in de armen van je andere broeder?
That was another fact.
Ook een feit.
The devil is giving facts that really happened.
En de duivel geeft daar feiten, noemt daar feiten die gebeurd zijn.
And all this happened while you were standing in the pulpit preaching.
En dit gebeurde allemaal terwijl jij predikt in de preekstoel.
Fact.
Een ander feit.
He's giving all kinds of facts.
Hij geeft al die
and
feiten.
And then he comes right along.
En dan komt hij.
And tries to knit these facts together.
En dan naait hij al die feiten samen.
Into an interpretation.
En dan brengt een uitleg.
That is false.
Die niet juist is, die vals is.
All these facts.
Al die feiten
and says,
brengt hij naar voren.
Why didn't he answer you when you prayed?
En dan zegt hij, waarom heeft hij je niet geantwoord?
You said he loved you and saved you.
Je zegt dat hij van je houdt en je gered
heeft.
He won't
hear you.
Maar hij hoort je niet.
He's a good God, huh? He loves you, huh?
Hij is toch een goede God? Hij houdt toch van je?
Brother Branham said, everything he was telling me was the truth.
En alles wat hij vertelde aan mij was de waarheid.
The devil was giving Brother Branham the correct facts.
Hij gaf hem de juiste feiten.
But the interpretation was wrong.
Maar de uitleg was verkeerd.
So we can have the belief that we accept about the problems we're going through.
En de gedachte die wij aanvaarden over de problemen waar we doorheen gaan.
That is an even bigger impact on our lives than the problem itself.
Dat heeft een grotere impact op ons leven dan het probleem zelf.
What if?
Wat als?
Brother Branham had accepted the devil's interpretation.
Als hij de uitleg van de duivel aanvaard had.
Yeah. He's not a good God.
Oh ja, hij is
he
niet
doesn't
een goede
love
God.
Me.
Hij houdt niet van me.
And he would have walked out of that hospital.
Hij zou weggegaan zijn uit het ziekenhuis.
How would the charismatic revival, the Pentecost, everything else in the 20th century been different?
Hoe zou die Pinksterbeweging anders zijn geweest?
The factual problems he went through hadn't changed.
De feitelijke problemen waar hij doorheen ging zouden niet veranderd zijn.
Lost his father, lost his brother, lost his wife, lost his daughter. That was still the same.
Hij heeft zijn broer, zijn vader, zijn vrouw, zijn dochter verloren.
But the belief he took about it, that made the difference.
Maar de gedachte die hij toeliet over die, dat maakte het verschil.
Had hij thought, oh, God doesn't love me, he hates me, I'm not going to serve him anymore, it would lead to a different consequence.
Als hij had gedacht, oh, God haat mij, hij houdt niet meer van, ik ga hem niet meer dienen, dan zou dat een ander resultaat hebben gehad.
But he said, oh, the Lord, though he slay me, yet I'll trust him. I will trust him anyway.
Maar hij zei van, oh, al slaat de Heer mij, ik vertrouw hem hoe dan ook.
That choice he made here,
de keuze die hij hier gemaakt
changed
heeft,
everything.
Veranderde alles.
It changes it on this side. It changes the consequence.
Het veranderde het resultaat.
But it doesn't change this.
Het veranderde niet de strijd
but
en de
brings
moeite.
You out differently.
Maar de uitkomst is anders.
And that's what it means to counter all joy when you go through diverse temptations.
En dat is wat het betekent om het als vreugde te achten als je door vele moeite gaat.
Because there's a good, loving heart doctor working on your heart.
Want er is een goede, liefhebbende hartchirurg die werkt aan je
hart.
And
I will stay here as long as it takes till he's done. I trust him.
Ik blijf net zo lang liggen totdat hij klaar is en ik vertrouw erop.
Will we accept God's truth about our trials?
Zullen wij Gods waarheid aanvaarden over onze moeite?
Because when we accept God's truth about our trials,
want als we Gods waarheid aanvaarden over onze moeite,
we experience God's comfort.
Dan ervaren we ook Gods troost.
We have the pain in the back, but not the pain in the heart.
Dan hebben we de pijn in de rug, maar niet pijn in het hart.
But when we accept the devil's lie about our problems,
maar als we de leugen van de duivel aanvaarden over onze problemen,
we have the pain in the back and even worse pain in our heart.
Dan hebben we pijn in onze rug, maar zelfs nog ergere pijn in ons hart.
Researchers say that between 75 and 95% of all illnesses are traced back to the body's response to stress.
Onderzoekers zeggen dat 75 tot 95% van de pijn en dat terugkomt vanuit veroorzaakt wordt door stress in ons lichaam.
Sometimes just believing the devil's lie causes stress in our lives.
En soms is het geloven van de leugen van de duivel de oorzaak van stress in onze levens.
But when we believe God's truth, he brings peace.
Maar we geloven Gods waarheid, hij brengt vrede.
We want to accept God's truth about whatever we go through.
We willen Gods waarheid aanvaarden waar we ook doorheen
This
gaan.
This church at Smyrna teaches a powerful lesson about suffering.
En deze gemeente in Smyrna leert ons een hele krachtige les over lijden.
God knows.
God weet het.
God understands.
En God begrijpt het.
He's not leading you through anything that he has not first seen.
En hij brengt je nergens doorheen wat hij niet eerst gezien heeft.
I know.
Ik weet het.
And he says in verse 10, fear not.
En hij zegt in vers 10, wees niet bevreesd.
Fear none of those things that you'll suffer.
Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult.
That I'm with you. He's the one walking in the midst of the candlesticks. He's with you. He will never leave you or forsake you.
En hij is met je. Hij zal je niet verlaten. Hij wandelt met je. Hij wandelt door die zeven kandelaren.
Jesus introduces himself to a suffering church in a personal way.
En Jezus laat zichzelf zien en op een persoonlijke wijze aan zijn lijdende gemeente.
They suffer immensely.
Zij lijden heel zwaar.
But as they trust him,
maar als ze hem vertrouwen,
they also experience extraordinary comfort.
Dan ervaren ze ook een buitengewone troost.
And they receive an extraordinary reward.
En zij ontvangen een buitengewone beloning.
Suffering does produce character.
En lijden brengt karakter voort.
And character does bring us to God's glory.
En karakter brengt ons in Gods heerlijkheid.
As we close,
als we sluiten,
we just want to rest each day on God's grace for that day.
Dan willen we voor elke dag rusten in Gods genade voor die dag.
We don't have to think, how am I going to overcome things that might be coming next year or in 2 years or in 5 years.
We moeten niet denken over dingen die we moeten overwinnen volgend jaar of over 5 jaar.
We take one day at a time.
Maar we moeten wandelen dag per dag.
Brother Branham says, we think it might be impossible for us to be a martyr.
En misschien denken we dat het onmogelijk is voor ons om een martelaar te zijn.
But recall that the faith we use every day to triumph in Christ.
Maar bedenk dat het geloof dat we elke dag gebruiken om te overwinnen in Christus.
That's the same faith that upholds the martyrs in their time of trial.
Dat ook de gelovigen ondersteunen in hun tijd van moeite, de martelaren.
Us as well.
En net zoals het bij ons doet.
The supreme faith gives supreme grace for the supreme hour.
De buitengewone geloof geeft gewoon buitengewone genade en een buitengewoon uur.
We don't have to solve our problems ourselves. We just rest in him and trust in him.
En wij hoeven onze problemen niet op te lossen. We moeten gewoon rusten en vertrouwen in hem.
And he will take care of us.
En hij zal voor ons zorgen.
Amen. Let us pray.
Amen. Laat ons bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
You identified yourself as the first and the last.
U laat uzelf zien als de eerste en de laatste.
He who is dead and is alive.
U was dood en is weer levend geworden.
You went through such terrible trials there on Calvary.
U ging door verschrikkelijke strijd daar op Golgotha.
And you showed the faithfulness of God.
En u toonde de trouwheid van God.
Lord, I'm so thankful that we serve you a faithful God.
En Heer, ik ben zo dankbaar dat we u dienen, een trouwe God.
And Lord, I know there are ones among us, we all go through things.
En ik weet, Heer, dat er mensen onder ons zijn, we gaan allemaal door moeite heen.
Lord, I pray that you would help us to cast our eyes toward you.
Maar ik bid, Heer, dat u ons helpt om op u te zien.
To draw virtue and strength from your attributes.
Om kracht van u uit uw eigenschappen te trekken.
Lord, I pray for grace and strength and rest.
Heer, ik bid voor genade, voor kracht en voor rust.
For peace, O Lord.
Voor vrede, Heer.
For those who might have had a hard time, just can't fall asleep at night. Well, how we need our rest, naturally and spiritually.
En Heer, ook voor diegenen die misschien 's avonds niet kunnen slapen, maar hoe hebben we onze rust nodig, lichamelijk en geestelijk?
Lord, I pray you be with each one.
En ik bid dat u met een ieder zult zijn.
Father, those who are wrestling with burnout, just don't have the strength or energy that seems to go forward each day.
En ik bid voor diegenen die worstelen met burn-out, zie je, dat aan hun energie en hun kracht verloren lijkt te gaan.
Lord, what difficult trials those are in this day and age.
De moeilijke strijd waar we doorheen gaan in deze tijden.
Lord, I pray that their strength will be renewed as the eagles, O God.
En ik bid dat hun kracht opnieuw vernieuwd zou worden als arenden.
Lord, I just pray for those who aren't feeling well, physically sick today, that you would just visit them and touch them also, Lord.
En ik bid voor diegenen die lichamelijk ziek zijn, Heer, dat u hun aanraakt.
Lord, we just ask your blessing on each one, O God.
We vragen uw zegen over ieder, O God.
Lord, help us to keep our eyes stayed on you, O Lord.
Help ons onze ogen gericht te houden op u.
In the name of Jesus Christ.
In de naam van de Heer Jezus
Amen.
Christus.
Amen.
Amen.
Perhaps we can sing op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht. Thank you for your good attention this morning.
Dank u voor uw aandacht vanmorgen.
Just pray the Lord will help each one of us as we carry on.
En bid de Heer dat hij ieder van ons zal helpen terwijl we doorgaan.
Amen. Op elk moment van mijn leven, in voor- en tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en in dank. Voor uw bloed, ik betracht in u mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik beheer. O Vader, u bent goed, u bent heilig.
Prijs de Heer. Ik hoop dat we vandaag ook weer naar onze geestelijke tandarts zijn geweest. En ik hoop dat het niet zo eng was als het leek. Amen. Maar Gods lijden, dat is soms onbegrijpelijk voor ons. Maar het is fijn als we weten waarom hij het doet. En als we vertrouwen op onze tandarts, dan weten we ook dat dit goed zal uitkomen. Hoe trots zijn we dan als we al die tijd bij de tandarts zijn geweest en met al die dingen die ze tegenwoordig doen. Uiteindelijk kun je dan rustig smilen. Want je hebt, er is goed aan gewerkt en het ziet er perfect uit. Vroeger was het niet zo, dan alles wat er aan gedaan moest worden, dat was dan boren en trekken. Maar tegenwoordig wordt er van tevoren al heel goed aan gewerkt. En wel, het resultaat mag er zijn. Zeker de jeugd ziet er wat dat betreft goed uit. Nou de innerlijke tandarts, dat is een andere zaak. Amen, daar gaan we allemaal doorheen, of we een jong of oud zijn. En de Heer zal ons daarbij helpen. Laten we nog een lied zingen dat we op hem moeten vertrouwen. 156 heb ik, dacht ik. U bent mijn schuilplaats. U bent altijd, u valt altijd mijn hart. Altijd heb ik liederen van bevrijding. Amen. Als ik bang ben. Ik zal u niet vertrouwen. Ik zal op u vertrouwen. Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Amen. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You bent my schuilplaats. You bent my schuilplaats here. You built my heart stage with pattern verlossings lead. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. U bent mijn schuilplaats. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Amen, laten we danken, dierbare Jezus. Vader, we danken u, Heiland. Eerst, hoe vaak, Heer, horen we deze dingen niet van mensen om ons heen. Heiland, onbegrip, Vader, over wat God met deze wereld doet. En Heer, hoe hij dan verantwoordelijk zou moeten zijn voor alles wat hier gebeurt. En we geven hem dan de schuld en gaan dan onze eigen weg. Vader, maar we danken u, Heer. Heer, dat u een uitleg heeft, Vader. Heer, en dat u, Heer, uw werken doet, Vader. Onbegrijpelijk misschien voor onze menselijke natuur. Heer, maar in die geestelijke natuur, Vader, zien we dat het nodig is, Heer, dat u een volk daaruit bijtelt, Vader. Een volk, Heer, wat Heer, in staat is om over die rivier heen te gaan. Heer, waarvan we zongen. Wilt u ons dan helpen en zegenen? Vader, we zijn op weg, Heer. En u hebt een beloofd land voor ons. En ik wil u loven en prijzen. Heb zo uw weg. Zegenen iedereen, Vader. Als iemand ontmoedigd is, dank u, Heer, dat er vandaag moed is gesproken, Vader. Heer, om datgene waardoor u heen gaat, Vader, om dat te begrijpen. Dank u, Heer, dat u ons begrip geeft, Vader, over uw waarheid. Heer, zelfs in de tijden van nood, Zelfs in de tijden van vervolging, Heer, zoals in de tijd van Smyrna. Heer, maar u bent God, u bent dezelfde en u weet het. Ik dank u daarvoor, Heer. U weet waar wij doorheen gaan. Wilt u in ieder kracht geven. En mogen de vrede van God regeren in onze harten. Heiland, ik prijs uw naam daarvoor. U zij glorie, lof en eer. Heer, vergeef ons, Heer, als we sputteren, Heer. Heer, Job sputterde ook, Heiland. Hij begreep er helemaal niets van. Wij begrijpen dat soms ook niet. Maar ik dank u, Heiland, dat we weten dat onze Verlosser leeft. Dat we zingen, kunnen zingen, Vader, liederen van verlossing en lofprijs. Heb zo uw weg, Heer. Zegen ook verder deze dag. Heer, mogen uw naam de eer krijgen van alles wat we doen en denken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, ik zou eigenlijk dat willen vragen of dat koor niet wilde komen om dat lied nog een keer te zingen. Misschien kan Griet er ook nog bij gehaald worden. Die is achter. Huh? Daar komt het koor. Helemaal vanuit het zand. Ja. Het is worden gehaald. Amen. We zijn een volk met een bestemming. En we zijn al jaren onderweg. We begonnen als slaven, maar we zijn geen slaven meer, hè. We zijn vrijgekocht met het bloed van het lam. Is iedereen er? Zo's? Komt er ook wel. God zegen. Mogen er niemand ontbreken als we daar staan bij de oever van de rivier. En bemoedig elkaar als je onderweg bent. Maak geen ruzie met elkaar, want dan duurt het nog veel langer. Amen. Maar zie op de Heer. Mogen de Heer u zegenen.